Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Het klimaatakkoord heeft natuurlijk ook impact op alle havens in Nederland. Ook hier wordt hard gewerkt aan emissievrije havens. Een pittige uitdaging, aangezien veel rangeerlocomotieven, bijvoorbeeld, nog op diesel rijden. Maar ook de broodnodige uitbreiding van de haven staat onder druk, omdat dit veel uitstoot oplevert. Elektrificatie lijkt een oplossing, maar kun je voor 2030 überhaupt nog wel een aansluiting krijgen op het net? In deze eerste aflevering van de Company Challenge reeks over netcongestie duiken we in de praktijk van elektrificatie van de havens. Ik heb 4 gasten in de studio. Jay Baladien, hij is commercieel directeur van de Port of Moerdijk. Mark Remy, hij is directeur Business Development bij NextRail. Martin Marijnissen is directeur Power Solutions bij Pompower. En Rinus Hardeman is manager bij Structon Rail Shortline. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Company Challenge.
Dit is New Business Radio.
Zo, een hele studio vol, enorm veel kennis, ervaring, wijsheid in de studio. Ondanks het feit dat jullie allemaal nog hartstikke jong zijn. Ja, dat is wel mooi, hè? Jay, ik wil heel graag bij jou beginnen. Port of Moerdijk. Als we denken aan de havens, denken we niet gelijk aan de Port of Moerdijk. Maar dat komt ook omdat ik er niet dagelijks kom. Neem ons eens even mee. Hoe groot zijn jullie? Wat gebeurt er allemaal bij jullie in Moerdijk?
Ja, dat is op zich niet heel erg onlogisch dat je daar niet direct aan denkt. We zijn de jongste. De jongste zeehaven van Nederland. We zijn in 1960 een beetje aangelegd. 2600 hectare aan grond. Inmiddels ruim 400 bedrijven actief. En we zijn de meest inland gelegen haven. Daarom zie je ons niet direct aan de zee. Dus ten opzichte van de andere zeehavens. Maar ongelooflijk veel bedrijvigheid. Ongelooflijk veel mooie familiebedrijven. Die hier activiteiten doen. Allemaal via zee, spoor en via de weg. Maar ook buisleiding.
Ja. Want vergeten we natuurlijk nog wel eens, iedereen denkt bij een zeehaven natuurlijk aan, oh, er komen boten binnen, maar als wat er binnenkomt, moet ook nog het land in. Hè?
Dus, zeker, ja. Ja, zeker de achterlandverbindingen.
Ja. En dan praten we hier bij de Company Challenge altijd over uitdagingen die er zijn. Nou, we hebben het klimaatakkoord, we hebben natuurlijk de Parijsakkoorden, gelukkig nog steeds. Ja, dat heeft heel veel impact op alle organisaties. Nou praten we binnen bij New Business Radio vaak en veel over. Vertaal die is voor jou, voor de Port of Moerdijk. Wat voor impact heeft het klimaatneutraal willen zijn? Nou in ieder geval in 2050, want dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar er zullen ongetwijfeld bij 2030 ook stevige uitdagingen zijn. Wat voor impact heeft dat op jullie?
Hij is flink. Als havenbedrijf ben je vooral indirect verantwoordelijk om de doelstellingen te kunnen realiseren. Als we eerst een stapje terug doen, is wat we al wel hebben bereikt. Ik denk dat het grootste deel van de ondernemers inmiddels wel echt wel door heeft dat we deze stappen moeten nemen. We zijn een goede stap aan het maken op de energietransitie. Maar er zijn nog wel echt uitdagingen om het hele systeem om te krijgen. Dus om in zeeschepen te spreken, we moeten het schip echt volledig nog draaien. Yeah. Maar de draaien zitten wel goed in. Er komen nog wel wat uitdagingen bij. En dat is, als je kijkt naar de energietransitie, is het vooral het elektrificeren van onze processen om eigenlijk je uitstoot die je primair hebt uit je, rookgassen, om die weg te halen. Dat is er één. Dus hoe ga je dat oplossen met het grid? En als we het hebben over het spoor, het grootste deel is het natuurlijk al gedaan. Dat vergeten we. Alleen het laatste stukje in Moerdijk is dat 6 kilometer. Bij elke haven heb je zo'n stukje tracé wat niet volledig geëlektrificeerd is. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja. Yeah. En dan, laatste tijd heb ik veel gehoord over bijvoorbeeld walstroom.
Ja.
Waarvan ik als leek dan denk, oh, was dat er dan nog niet? Misschien bij jullie wel. Maar dat is alleen al een grote omslag om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, om dat wat verder uit te diepen. We vinden het met de auto ook nog heel erg normaal om de auto even wat stationair te laten lopen. Dat moet het schip ook doen. De tijd die ze in de haven hebben is relatief kort. Is maar een paar dagen ten opzichte van de reistijd. Dus daar wordt niet primair gezocht naar de oplossing. Maar het is alleen maar goed dat we nu kijken naar deze oplossing. Want het is niet alleen een klein stukje, maar het heeft ook de meeste impact op ons als mens. Want als die in de haven bezig is stationair te draaien, dan is de uitstoot ook lokaal. En dat is bij ons in Moerdijk, gewoon bij de dorpen ons om me heen.
Ja.
En het stukje wat je natuurlijk moet varen vanuit Rotterdam naar Moerdijk zelf toe. Maar Walstroom gaat daarin helpen. Dus eigenlijk zorgen dat je geplugd bent. En dat je over kunt op een accu. In de plaats van dat je eigen energie aan het voorzien bent.
Ja. Nou, die rangeerloks, locomotieven, maar we noemen ze even loks. Dat scheelt weer een hoop letters.
Ja.
Die rijden nog op diesel.
Ja.
Tracé van 6 kilometer, dat klinkt niet lang.
Nee.
Help ons even om dat te visualiseren. Er komt een boot binnen, die wil zijn spullen uitladen. Wat is de rol van die rangeerloks dan?
Nou ja, we hebben één grote containerterminal, CST. Er staan 3 lange sporen. Waar je voor moet zorgen is, als een schip komt, wil je zo snel zorgen dat je containers wegkomen. Dus ze worden of opgesteld of ze worden meteen geplaatst op een truck of op een wagon. Op het moment dat ze op een wagon komen, dan soms heb je rangeerbeweging nodig bij sommige terminals om te zorgen dat je een volle wagon zet, omwisselt voor een lege. Maar vooral het shunten van Moerdijk, zeg maar, naar het de snelweg, zeg maar, voor het spoor, om naar het achterland toe te gaan. Dat wordt gedaan met een diesellok op dit moment, omdat dat tracé niet geëlektrificeerd is.
Nee, en daar zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou, dan gaan we bovenleiding aanleggen. Ja. Klinkt ingewikkeld.
Nou, het kan wel. Alleen ja, zoals we zijn hier met ondernemers. De business case moet ook nog gewoon uitwerken.
Ja, ja.
En dit zijn maatschappelijke gelden. Dus die geef je niet zomaar uit als daar niet een goed voordeel aan staat voor heel Nederland. Want we hebben geld nodig voor veel verschillende dingen. Dus dan is de vraag, kun je dat niet anders doen? En kunnen we dat niet slimmer doen? En ik denk dat daar vooral de kans ligt voor ons ondernemerschap om dat slimmer te doen.
Ja, en help ons even. Hè, wat is nou, als je dat vraagstuk van die rangeerloks afpelt, waar loop je dan tegenaan? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan, ja, die dingen zijn ooit aangeschaft. Die hebben een bepaalde economische levensduur. Ja. Is die al afgelopen of juist niet? Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee in de keuzes die je moet maken.
Ja, dat is er een. Die kunnen de ondernemers nog veel beter uitleggen hoe dat voor hen eruit ziet. Maar waar het om gaat is ook om de stimulans. Hoe krijgen we dit gestimuleerd? Hoe zorgen we ervoor dat daar waar het focus nog niet lag, om dat daar wel op te brengen? En we weten zeker dat we tegen dingen aanlopen, omdat dit niet een vraagstuk is geweest die we de afgelopen decennia voor ons hebben gehad. Vandaar dat we ook een tracé zijn gestart, of een project zijn gestart, Zero Emission Shunting, om dit inzichtelijk te maken. Waar lopen we nou eigenlijk tegenaan om te kunnen zorgen dat we de laatste kilometers ook gewoon geëlektrificeerd krijgen? Of in ieder geval zero emission krijgen?
Ja, want van wie zijn die locomotieven überhaupt?
Ja, van de rail operator.
Aha, kijk.
En die die hebben daar een C in. En ook de business case.
Ja, ja, dus een andere uitdaging is dat jij bent de port op Moerdijk, is misschien de eigenaar van de grond en deelt de grond uit en maakt de afspraken. Maar er zijn natuurlijk heel veel actoren actief op die ruimte die jullie hebben, die 2600 hectare, want het is een enorme labgrond.
Ja, nee, dat is absoluut zo. Uiteindelijk is de wij faciliteren. Dus wij kunnen partijen aan elkaar verbinden. We kunnen zorgen dat er grond beschikbaar is en dat er een tracé ligt. Daar kunnen we voor zorgen, samen met ProRail. Maar wie er dan overheen rijdt en wat ze dan vervoeren en hoe ze dat dan regelen, ja, dat is een taak aan de marktpartijen.
Ja. Het tweede is, die noemde ik al even in mijn intro, uitbreiding. Is dat belangrijk voor jullie? Willen jullie groter worden? Moeten jullie groter worden?
Waar de uitdaging in zit is dat we van een fossiele gebaseerde industrie naar een circulaire industrie willen. En dat betekent dat iets wat we de afgelopen 100 jaar volledig hebben weten te optimaliseren door olie uit de pomp te krijgen, uit putten te krijgen en die op te werken naar producten. Of dat een brandstoffen zijn of dat het naar plastic zijn. Daar zijn we hartstikke goed in. Maar als we naar circulair willen, betekent dat je gebruik wil maken van stoffen die je niet meer hebt. Die wil je niet meer weggooien, maar die wil je opwerken naar een nieuw product. Ja, en daar heb je wat meer stappen voor nodig, waar je land voor nodig hebt. En dus zit de uitbreiding vooral in, als we circulair willen worden en autonoom willen worden, wat nu eigenlijk ook nog veel meer speelt.
Ja, zeker.
Dan wil je dat zelf maken. Dus ook de dingen die we uit hebben besteed, toen we nog heel globaal keken, een global market, dat je wil zorgen dat je zelfvoorzienend wordt en dat je je eigen dingen regelt. En daar hebben we dan wat meer land voor nodig om te kunnen zorgen dat we die activiteiten kunnen ondersteunen.
Ja, want die activiteiten die wil je dan zoveel mogelijk plaats laten vinden waar ook alle materialen binnenkomen, namelijk bij jou in de haven.
Ja, want logistiek, daar hebben we dan altijd, we hebben het altijd over logistiek, over hoeveel geld het allemaal kost en hoeveel je daarvoor moet regelen. Maar uiteindelijk willen we er allemaal niet voor betalen. En dat kun je alleen maar dan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden door het super efficiënt te doen.
Ja.
En dat zijn havens uit de beste plek om dat uiteindelijk te doen. Want daar komt alle logistiek samen. Alle activiteiten komen samen. Maar ook, je hebt allemaal dezelfde business mindset. En dat met gelijkgestemden kom je altijd een stapje verder dan als je het alleen moet doen.
Ja. Nou, is de als je het hebt over uitbreiding en je zit ook nog eens een keer, in jullie geval, in een gebied waar heel veel gedaan en gebouwd moet worden.
Mm-hmm.
Of het gebeurt is een tweede, want we hebben natuurlijk een klein stikstofvraagstuk met z'n allen. Speelt die elektrificatie daar ook een rol in? Want ja, uitbreiden en uitstoten is bijna synoniem aan elkaar. Ik kan me voorstellen dat het ook zorgt dat jij vertraging oploopt in de uitbreidingsplannen die er zijn.
Ja waar dit op komt is, we hebben een bepaald comfort in Europa, vooral in Nederland ook. En dat betekent dat we heel veel dingen, heel veel comfort gewend zijn, maar vergeten dat je daar ook nog iets voor moet doen. Elektrificeren is één. Goed elektriciteitsnet hebben is ook een belangrijke. En dat elektrificeren, dat vraagt bijvoorbeeld om een nieuw 380 kV station. Ja, dat moet ook ergens een plekje gaan krijgen.
Ja, daar heb je weer ruimte voor nodig.
Ja,
er zijn mensen voor nodig.
Dus de vraag is, waar komt die dan? En om het heel tastbaar te maken, we hebben genoeg discussies gehad over zonnepanelen. Waar moeten ze wel komen, maar niet? Wil je dat op landbouwgronden? Hetzelfde geldt voor windmolens. We gaan deze vraagstuk ook krijgen met hoogspanningstations. Waar krijgen we die? Ik denk dat als we het niet meer van het fossiele moeten hebben, dat er andere vraagstukken komen die je zichtbaar gaat krijgen, zoals we dat nu ook hebben gehad. Daar is altijd weerstand tegen, want het is iets wat we niet gewend zijn. Daar moeten we nog even doorheen. Maar ik ben ervan overtuigd, we zijn ze nu ook gewend, de windmolens. Ik kan me ze niet eens meer voorstellen dat ze er niet meer staan. Dat zullen we straks met andere nieuwe hoogspanningstracés ook hebben.
Ja.
Maar daar lopen we wel tegen.
Los natuurlijk van het vraag dat als je belt naar Tennet en zegt, ik wil er een hebben. En dan vervolgens naar Rotterdam is, Stedin denk ik, hè. En je belt Stedin en zegt, ja, jullie moeten ook nog even wat doen, want anders gaat het niet goed komen. En we hebben een beetje haast, want we willen heel graag verduurzamen met z'n allen en elektrificeren. Ja, ik denk dat je nog net antwoord krijgt. Ze zullen niet gaan lachen, want voor mij is het lachen bij de gemiddelde netbeheerder is ook alweer vergaan, want die willen natuurlijk ook gewoon een goede job doen. Maar daar zit natuurlijk een enorm probleem. Daarom maken we deze reeks natuurlijk ook, want ja, je loopt op allerlei plekken, loop je gewoon aan tegen netcongestie.
Ja, we zijn die comfort zo gewend. Ik ben pas 4 jaar geleden bij het havenbedrijf gekomen. Daarvoor zat ik in de private sector. Maar toen ik hoorde dat toen we eind 2021 een startnotitie kregen voor Tennet. Om het bouwen van een 380 kV station. Er toen al geroepen werd, 2031 ben je de eerste. Wist ik eigenlijk niet wat er gezegd werd. En nu hoop ik maar dat we 2031 raken.
Ja, dat je die überhaupt haalt.
Ja.
Ja. Met de doelstellingen die er allemaal zijn. Hè? Want 2030 is een prachtig mooi rondgetal.
Ja.
Dus daar hebben we allemaal mooie doelstellingen op losgelaten. Dus ik neem aan dat er aan de andere kant ook druk op jou is om te zeggen van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar Jay, wat ga jij bijdragen aan die doelstellingen van 2030?
En dat klopt helemaal. En het mooiste is, we zijn een van de 5 zeehavens. Ik weet dat ik niet de enige ben die een dergelijke vraag heeft. En we denken inderdaad in ronde getallen 2030. Ik hoop dat we allemaal netjes aan de beurt komen. Maar ik besef me ook dat we keuzes moeten maken.
Ja. Nou, kortom. Veel te weinig tijd om de complexiteit van jouw vraagstuk te schetsen. Maar dan hebben onze luisteraars een beetje beeld in wat voor speelveld jij zit. Welke vraagstukken er spelen. En dan is het aan ons om straks met de andere gasten in de studio, Mark Rebien, Martin Marijnissen en Rinus Hardeman, te kijken. Hoe kunnen we daar nou creatief aan bijdragen om langzaamaan een beetje richting een oplossing of een deel van de oplossing te komen? En dat hoor je zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
We hebben vier mannen in de studio die het vraagstuk in de Poort van Moerdijk, of eigenlijk gewoon alle havens als het gaat over elektrificeren van de locomotieven die daar rondrijden. En misschien nemen we als we toch bezig zijn nog wat andere vraagstukken mee. Te gast Jay Baladin van de Poort van Moerdijk, Mark Remy van Nexrail moet ik zeggen. Martin Marijnissen, Pomp Power en Rinus Hardeman van Structon Rail Shortline. Rinus, een van de grootst bewaarde geheimen van Nederland is dat er rails in Nederland liggen die niet beheerd worden door ProRail. Want die zijn van jullie.
Klopt. Klopt. Ja. Sinds 2015 hebben wij circa 700 kilometer industrieel spoor.
Kijk,
dus we zijn de particuliere ProRail, zeg ik dan altijd maar plat.
Ja. Is de rail die bij Jay in de Poort of Moerdijk ligt, is die ook van jullie?
Nee, dat kleine stukje net niet. Nee. Daar doen wij het beheer. Wij zorgen ervoor dat daar het onderhoud en de veilige rijbaarheid gegarandeerd wordt.
Ja, oké. Dus dat onderhoud van de rail zelf natuurlijk, wissels, alles wat erbij komt.
Ja, ja. Klopt.
Oké. Het vraagstuk is, daar rijden allemaal diesellocomotieven overheen. Die moeten eigenlijk geëlektrificeerd gaan worden. Als jij die vraag... Die heb je ongetwijfeld al eerder gehoord. Die zal niet hier in de uitzending voor het eerst gesteld worden. Maar hoe ga je daar dan over nadenken? Want het eerste waar ik aan denk is... Ja, oké, nou dan bovenleiding en stroom en andere loks ingewikkeld.
Klopt. Nee, we hebben er natuurlijk over nagedacht en gekeken van... Joh, wat zijn de slimme oplossingen? Ook elektrificering hebben we nagekeken. Met name dan zeg maar bovenleiding. Alleen ja, dat is een kostrovend ding. Dus dat gaat hem sowieso niet worden. Dus we hebben gekeken, wat zijn de andere oplossingen? En zodoende zijn wij eigenlijk terechtgekomen bij mijn collega's die naast me zitten. Om eens te gaan kijken, wat zijn de oplossingen? En hoe kunnen we dat daar lokaal zeg maar oppakken?
Ja, maar als de stroom niet van de bovenleiding komt...
Ja.
Waar komt die dan vandaan?
Ja, dat wordt, zoals het nu een beetje voorgespiegeld wordt, hetzij met windmolens of, we denken zelf. En wat we nu in de Rotterdamse aan doen zijn, met name ook bijvoorbeeld van een HTM, nemen wij stroom af om te zorgen dat we met een onderstation dat voor elkaar krijgen.
Oké, maar dat is waar de stroom vandaan komt.
Ja.
Dat is al een vraag.
Ja.
Maar die lok die moet ook rijden.
Ja.
Martin? Ja.
Ja.
Als er geen diesel in gaat, moet er iets anders in gaan. Ik ben hier met een elektrische auto gekomen, maar een locomotief op een batterij lijkt me ingewikkeld.
Ja. De locomotief en de batterij, dat is meer Marks aangelegenheid.
Ja.
En wat wij vanuit Pomp Power doen, nu sinds een jaar of vier, is klanten die problemen hebben omdat ze niet voldoende stroom uit het elektriciteitsnet kunnen halen, om die te ondersteunen met lokale energieopwekking. En het optimaliseren van hun netaansluiting.
Oké. Lokale energieopwekking.
Ja.
Maar zonnepanelen, windmolentje op het dak?
Nou ja, bijvoorbeeld. Dus idealiter doe je zoveel mogelijk groen.
Ja.
Ja, dus zoveel mogelijk groen. En dan begin je eigenlijk altijd met zonnepanelen. Het mooie is dat tegenwoordig ook energieopwekking met zonnepanelen goedkoper is dan de energie die je uit het elektriciteitsnet haalt.
Ja.
En dan,
er zit één klein nadeeltje aan, hè? Dat 's nachts de zon niet schijnt.
Ja, dat klopt. Dat kun je dan gelukkig opvangen met batterijen.
Ja, en maanlicht heb ik laatst wat over gelezen. Maar dat zal niet heel veel zijn.
Dan loop je op me voor. Daar heb ik nog niks van vernomen. Wij houden het vooralsnog bij zonnepanelen.
Ja.
Goed, dat kunnen we inderdaad opslaan aan batterijen.
Oké.
Dan heb je daarnaast natuurlijk nog iets seizoensafhankelijkheid. Waarbij in de winter...
Maar nu wordt het interessant. Dus je gaat lokaal opwekken, dat sla je lokaal op in een batterij. En alles waar het woord lokaal op zit, heb je niet de netbeheerder voor nodig.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus wij realiseren ook oplossingen waarbij een klant helemaal geen netaansluiting heeft.
Oké. Off-grid gewoon helemaal.
Kan het volledig off-grid, ja.
Oké, maar in de Poort of Moerdijk hebben ze best wel veel stroom nodig.
Ja.
Is dat dan, is dat überhaupt te bedenken dat past?
Ja, dat
Poort of Moerdijk kan niet off-grid, toch? Dat is toch
een belangrijk vraagstuk. Gelukkig hebben ze daar wel een netaansluiting. Wat je vaak daarnaast nog wel ziet, en dat moet je per casus gewoon goed beschouwen. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Maar wat je dan typisch meeneemt is, oké, wat zit er op de netaansluiting? En wat is je huidige verbruiksprofiel? Meestal is een netaansluiting uitgelegd op de piekbelasting.
Ja.
En kun je op het moment dat je niet het verbruik hebt, ook de batterij laden met stroom uit het net.
Aha. Zie daar
weer later in een trein stoppen die elektrisch aangedreven is.
Ja, elektrisch aangedreven trein. Nou, dat is de hint om naar Mark te gaan. Mark, een diesellok hebben we allemaal een idee bij. een locomotief op een bovenleiding kunnen we ons ook voorstellen. Wat is het alternatief als er geen bovenleiding is en geen diesel is?
Batterij erin schroeven.
Dat klinkt heel eenvoudig. Dat is, schroeven we even een batterij erin. Ja.
Nee, dat is moeilijker dan je denkt. Maar het is wel mogelijk. Eigenlijk de technologie is net de laatste paar jaar zover dat je een locomotief kan elektrificeren. En daar kijken we al een tijdje naar. Dus we hebben als leasemaatschappij nu net de eerste dieselhybride locomotieven op de markt gebracht in België.
Net zoals je een hybride auto hebt.
Ja, eigenlijk een soort Prius op rails. Dat werkt heel goed, want dat haalt op bepaalde momenten het energieverbruik weg. Hè? Net als wat Jay zegt, als het scheepje in de haven ligt te wachten een paar dagen, ja, dan verbruikt hij heel veel brandstof voor bijna niks. Nou, dat geldt voor locomotieven ook. En dat kan je weghalen uit een locomotief. Maar eigenlijk als je gaat kijken naar locomotieven, kan je twee dingen doen. Je kan lokaal met volledig batterijmachines gaan rijden. Dus in de haven zelf. Maar wat je ook kan doen, is een grote machine nemen, daar een batterij in schroeven. Dus de machine die tussen Italië en Moerdijk de hele rit doet.
Ja, oké. Okay.
En dan rijdt hij tijdens de rit laat hij de batterij vol. Of hij koopt stroom in, of hij recupereert in zijn batterij. En vlak voor Moerdijk zeg je van, nou moet je batterij vol zijn om nog de laatste paar kilometer naar Moerdijk te rijden. En dan ben je er ook. En dan hoef je die dure elektrificatie niet te doen. Want om daar eens even een getal op te plakken. Gemiddelde elektrificatie in Nederland kost 9 miljoen euro de kilometer.
Van het spoor.
Ja, we hadden het over 6 kilometer, Jay. En eigenlijk is mijn stelling, als wij samenwerken hier met alle partijen aan tafel, geef ons een zijspoortje, verknoop het aan de walstroomverbinding. We hebben een klein laadstation nodig en wat slimmigheden. En wij zetten daar een batterijlocomotief neer.
Ja.
En dan ben je CO2 neutraal. En dat kan je binnen een paar jaar zijn.
Maar even dat ik het echt goed snap. Je zegt, er is nu een eerste hybride. Het kan ook helemaal op batterij, maar is nog niet.
Ik heb hem al gebouwd.
Hij is al gebouwd. Oké, dus die is er. Want ik zit te denken in mijn hoofd, die locomotieven hebben enorm veel trekkracht nodig. Een gemiddelde elektrische auto mag niet eens een caravan achterhangen. Nou, tegenwoordig geloof ik wel, maar nog niet echt heel heftig. Zijn daar nog beperkingen aan gewoon, omdat het gewoon nog niet uitontwikkeld is, niet getest is, überhaupt natuurkundig een probleem is waar ik helemaal geen verstand van heb over.
Dat is een goede vraag. Kijk, wat je eigenlijk ziet is dat een trein energetisch super efficiënt in elkaar zit. Dus als jij van 0 tot 100 rijdt, heb je een 10 keer hoger energieverbruik dan als je in de haven die wagon zet, op die terminal wisselt. Dan ga je van 0 tot 10 kilometer per uur.
Ja, hoeft niet hard. Nee.
Hoeft niet hard.
Nee, luchtweerstand hoef je geen rekening mee te houden.
Nee, precies. En als je dan gaat kijken naar hoe groot moet dan een batterij zijn, en je simuleert die profielen, en wij werken samen met een bedrijf die deze simulaties in de aerospace en in de automotive doet. Dus dat zijn echt designers die ook bij Ferrari en bij Airbus aan de slag zijn om te kijken van, ja, hoe is nou het energieprofiel van een voertuig? Ja, en wat je ziet in treinen is dat je heel duidelijk het onderscheid kan maken tussen een high performance voertuig, dus die echt lange afstanden rijdt,
ja,
en een low performance voertuig die in de haven blijft. En dan kom je eigenlijk met de huidige batterijtechniek kom je perfect uit.
Okay.
Dat past, dat kan.
Ja. Nou is dan de andere uitdaging natuurlijk dat ik begin een beetje gewoon zeuropmerkingen te maken, hoor, omdat ik gewoon erachter wil komen of het wel klopt. Ik ben natuurlijk door Jay ingehuurd om te kijken of dit wel een goed idee is. Batterij is op een gegeven moment leeg. Dus hoe lang, heb je daar ook naar gekeken, hoe lang kan zo'n lok dan rijden en past dat bij het gebruikte profiel dan van zo'n locomotief zoals hij nu is? Want als dat ding de helft van de dag staat te laden, dat is natuurlijk ook niet handig.
Nee, dus dan kan je twee dingen doen. Dus je kan hem goedkoop houden door gewoon met een kabel te laden. En dan laad je met industriestroom. En dan is die met een uurtje of 9, 10, 12. Hangt een beetje van de situatie af, is die vol. Wat je ook kan doen is een snellaadstation erbij plaatsen. En dan kom je een beetje, wat Matthijs hier net zegt, van dan ga je er wat slimmer mee om. Dan gooi je er een batterij tegenaan. Dan denk je aan de ene kant, ja, dat is duurder. Dat klopt. Hè? Want je moet in dat laadsysteem investeren. Aan de andere kant kan je dan slimmigheden inbouwen. Dus bijvoorbeeld als mijn locomotief staat te laden. En nu, volgens mij, ik heb een dynamisch tarief thuis. Is vanaf 1 uur de stroomprijs weer negatief.
Je krijgt geld
om 1 uur mijn locomotief laden. Ja. En in een snelstation, zoals we hem nu gebouwd hebben, is die in 40 minuten vol.
Ja. Ja, en het interessante is weer, want nu begint het langzaamaan een beetje te passen in mijn hoofd. Martin, doordat, stel je voor, hè, we hebben jullie systeem, die draait ook gezellig bij Jay. We zijn een soort Lego bouwwerk aan het maken van alles en iedereen die in de studio is.
Mooi.
Ja, ik hoef het niet te realiseren, ja. Dus ik kan dat prima doen. Dat is geen enkel probleem. Dus er wordt lokaal opgewekt. Ja. Hartstikke goed.
Ja.
Jullie hebben een mooie batterij gemaakt met bijpassende snellaadstation. Hartstikke tof natuurlijk dat je aan het laden bent lokaal. Of aan het opladen bent met lokaal opgewekte stroom. Dat is natuurlijk de mooiste stroom die er is. Maar dit is natuurlijk ook interessant. Dat je pieken tijdens je dalen eigenlijk van je verbruik. Gewoon van je normale netaansluiting gebruik kan maken. En dan kan je zelfs nog geld verdienen met het feit dat je aan het laden bent.
Zeker, ja. Ja, en in aanvulling op wat Mark net al aangaf. Je kunt natuurlijk slim laden. En je laden op het moment dat de stroomprijs negatief is. Je kunt ook gedurende de dag zo'n batterijinstallatie, op het moment dat je hem niet nodig hebt om bijvoorbeeld te laden, nog te gelden maken door hem in te zetten op de onbalansmarkt.
Ja, ja, dan ga je helpen met het balanceren van het net, hè?
Ja, ja. Ja.
En dat heeft ook weer zijn waarde.
Ja, vooralsnog is de waarde die je daarmee kunt ophalen is vele malen groter nog dan wanneer je met negatieve energieprijzen gaat rekenen. Zo hebben wij ook een klant nu waar we recent een installatie hebben opgeleverd. En we zijn nu voor hen aan het doorrekenen wat het voor hen zou betekenen als ze dan in de tijd dat zij die batterij zelf niet nodig hebben, die batterij op de onbalansmarkt in zouden zetten. En dat zou ze, als de onbalansmarkt even lucratief blijft in de komende jaren, waar je wel je vraagtekens bij kan zetten, moet ik zeggen, overigens.
Ja.
Maar zou dat betekenen dat ze in 7 jaar tijd die installatie weer terugverdiend hebben? En voor hen was de business case gedreven doordat ze een probleem hadden.
Ja.
En dat moest opgelost worden. Nou, dat hebben we voor ze opgelost. En dit is eigenlijk bijvangst. Dat ze aan het einde van de rit nog terug kunnen verdienen ook.
Ja. Het klinkt alsof we ergens naar op toe op weg zijn. Rinus, welke rol spelen jullie hierin, in dit geheel?
Als je kijkt naar structureel shortline, dan hebben wij, zeg maar, landelijk die 700 kilometer spoor. Waar wij uiteindelijk, zeg maar,
maal 9 miljoen hebben we net gehoord.
Dat bedoel ik.
Ja.
Waar wij dus alle klanten kunnen laten komen. En kunnen laten regelen dat dus al die terminals ook aangesloten kunnen worden daarop.
Goh.
Dus in dat kader, een mooi speelveld.
Oh,
dus
shit,
wij hebben niet een probleem. Het probleem voor ons, het spoor ligt er al.
Ja, het spoor ligt er al. Ja. En zijn jullie dan een soort integrator? Welke rol spelen jullie dan het geheel? Want even simpel voor mij, de grond is van Jay.
Ja.
De rails in dit geval niet, maar nee. Op andere plekken wel is de rails van jullie.
Ja, klopt. Klopt. Ons spoor begint in feite, zeg maar, van de hoofdbaan af van ProRail. En dan lopen wij door tot in de terminal met ons spoor.
Ja. En dus dan hebben jullie nog ook nog eens een keer een heleboel technische mensen rondlopen.
Dan hebben we ook nog heel veel technische mensen die het allemaal up-to-date kunnen houden, veilig bereikbaar kunnen houden en kunnen zorgen dragen dat, dat noemen wij altijd maar het lopende bandje, altijd kan blijven lopen.
Ja, want blijven draaien. Het is mooi dat het er is, maar het moet ook vooral blijven doen, want dat
precies.
Is de andere kant van de medaille.
Ja.
Ja. Diesel heeft zo zijn nadelen. Het voordeel is natuurlijk een nogal bewezen technologie is wat nauwelijks kapot gaat.
Ja, maar we weten met z'n allen dat diesel gewoon een einde verhaal wordt. Dus we zullen met z'n allen moeten, hoe het end of keert.
Ja. Mark, ik ga nog even naar jou, want ik zit nog met een ander vraagstuk. Want je zei even net tussen neusliepen door lease. Ik kan me ook goed voorstellen dat een van de vraagstukken ook is, oké, als je van diesel locomotieven over moet gaan naar een andere oplossing. Dat kost ook een hoop geld. Veel investering. Nou, dat is soms niet makkelijk voor organisaties om aan dat geld te komen. Spelen jullie daar dan een rol in om dat te faciliteren?
Zeker. Wat je eigenlijk ziet is dat die vergroening veroorzaakt in combinatie met wet en regelgeving die veranderd is. Hè, ten opzichte van het verleden dat de prijs met name van locomotieven meer dan verdubbeld is. Hè, dus je moet enerzijds nieuwe veiligheidssystemen hebben. Het beroemde ETCS-ERTMS verhaal.
Ja.
En aan de andere kant zit er een batterij in. Maar de grap is dat als je dit nu zo toepast in Moerdijk, de business case, die is zelfs positief voor de batterijlocomotief, omdat hij hem keihard gaat winnen op energiekosten en op onderhoudskosten. Dus hè, als ik exact de vergelijkbare diesellocomotief daar neerzet, die de hele dag daar rijdt, dan verbruikt die voor wel 20.000 euro aan diesel per maand. Terwijl als ik slim stroom erin stop, nou, 2.000 euro, 1.000 euro stroom. Vervolgens de onderhoudskosten. Als ik voor diezelfde locomotief pak een beet 6.000, 7.000 euro per maand aan onderhoudskosten heb. Dat ding is een batterij op wielen. Hij recupereert. Er zit geen slijtage aan. Het is 10% ervan. Alleen, je moet dus een haven hebben waar heel veel gebeurt. Je moet een slim laadsysteem hebben. Nou, en eigenlijk ben je er dan al. Ja, ja. En je hebt wat hulp nodig dat dat voertuig de rails op mag. Want je mag niet zomaar rijden. Want je moet aan allerlei wet en regelgeving voldoen. En dat, die eisen liggen enorm hoog.
Ja, ja. Maar in principe, de vorm waarin jullie je businessmodel gieten bij Nexrail is dat jullie die batterijlocomotieven verleasen.
Ja, precies.
Je kan ze niet kopen.
Nee. Nou, misschien.
Oh, ik voel...
Nooit nee, maar, maar in principe we zijn leasemaatschappij, dus ja.
Ja, ik voel ergens ruimte. We gaan zo even kijken hoe realistisch dit nou allemaal is. Want dit klinkt bijna too good to be true. En dan is er altijd ergens een addertje onder het gras. Dus daar gaan we zo nog even op zoek. En we gaan nog even kijken naar de toekomst. En dan, dan hopen we dat we Jay een beetje geholpen hebben. Dat hoor je zo.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.
Jay Balladin van Port of Moerdijk, Mark Remy van Nexrail, Martin Marijnissen van Pompower en Rinus Hardeman van Structon Rail Shortline. Die hoor je allemaal in deze aflevering van de Company Challenge. Jay, even bij jou inchecken hoor, want ik word langzaamaan enthousiast. Hoeveel beren zie jij op de weg? Of denk je, nou, we gaan ergens naartoe?
Nou, het begint al veelbelovend te worden. Het is al wat minder druk op de weg
met de beren. Er zijn al een aantal beren weg. Wat is de grootste beer die in je hoofd zit? Is het een financiële beer? Is het een regelgevingsbeer? Is het de beer van alle belangen die er zijn en wie er eigenlijk allemaal ja moeten zeggen en mee moeten bewegen?
Ja, ik zie me eigenlijk opgebouwd in twee dingen. We hebben in ieder geval een visie vanuit Europa, het klimaatakkoord wat we hebben. Dus we weten wat we willen. Wat ik hier heb gezien is dat samenwerking mogelijk is. Hè, dus de ingrediënten liggen op tafel.
Ja.
En om in het culinaire te blijven, het gerecht moet nog gemaakt worden. Dus we zien de test van Zero Emission Shunting, die we samen met het Rijk in ProRail doen. Die hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar te kunnen doen. Om deze losse elementen ook te kunnen testen. Want het moet ook een keer getest worden om daar ervaring uit te halen.
Ja.
En dan komt er nog een stukje lef.
Is dat misschien wel de grootste uitdaging? Want het gaat natuurlijk al heel lang zoals het gaat. Dus het is natuurlijk altijd innovatie, maar vaak is die een beetje incrementeel.
Ja.
Dit is best wel een stap ineens. Hè? Want je hebt en andere loks nodig met een andere technologie. En je hebt een oplaadstation nodig waar je ook nog eens een keer een batterij bij gaat zitten. En je moet je lokale opwek opvoeren. Hoe dat dan werkt met de aansluiting die je hebt. Of het dan allemaal werkt. Want jij kan natuurlijk niet hebben dat het er allemaal staat en dat het dan toch even tegenvalt en je een halve dag stil ligt. Want dan zijn de kosten natuurlijk helemaal niet te overzien.
Ja, daarom is het alleen maar goed dat we dat in een test doen inderdaad.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat er heel erg goed over nagedacht is. Er zijn heel veel technieken die al bekend is, die gebruikt wordt en toegepast wordt. Dus heel veel vertrouwen erin. Misschien ben ik ook wel een beetje opportunist daarin. Maar een testcase die helpt je altijd om nog wat dingen te vinden waar je niet over hebt kunnen nadenken of niet hebt gezien. Om het te optimaliseren. Ik denk dat we dat uit die test gaan halen. Maar de meest interessante is nog wel dat we zowel op Europees en nationaal en provinciaal niveau in ieder geval ervoor zorgen dat we het ook mogelijk gaan maken. En dat betekent dus wet en regelgeving. Dat we daar wat ruimte gaan geven. Zowel als het gaat om shunten van activiteiten. Als het gaat om de energietransitie die we al doen. Hoe krijgen we het grid los? Hoe gaan we spelregels bedenken die iets minder vast zijn?
Want wat zit er in de weg?
Alles is zwaar gekaderd. Het is superveilig. En dat is ook heel belangrijk. Superveilig. Alleen ik denk dat met kleine maatwerken die voor iedereen kunnen gelden, voor elke haven zou kunnen gelden of elk industrieel gebied die identiek is als als de elementen die wij hebben. Bij ons hoef je maar 30 kilometer of mag je maar 30 kilometer per uur rijden. Daar kun je ook nog wel andere regels voor bedenken die beter van toepassing zijn om dit wel mogelijk te maken.
Ja, want bij jou Poort van Moerdijk reizen max 30 per uur, maar de regelgeving is voor alle loks hetzelfde.
Ja, alsof je de snelweg oprijdt.
Het zou zijn alsof je tegen een tractor zegt, je moet voldoen aan de eisen van een motorvoertuig.
En zet er een airbag op.
Ja, en een dak. En een kreukelzone enzovoort.
Inderdaad.
Ja, en je wielen zijn te groot.
En dat nog.
Ja. Ik ga even het rondje langs. Martin.
Ja.
Is dat leuk om in zo'n uitzending een beetje conceptueel te kunnen praten? Daar moeten we de nadruk wel op leggen. Het is niet zo dat het er morgen is. Maar stel je voor, de regelgeving is gefixt. Heeft Jay voor me gezorgd. Heeft goed gelobbyd. Het geld is ook geen probleem. We hebben ook genoeg mensen. Niet heel onbelangrijk. En ik zeg tegen jou, ga maar bouwen. Kan het dan? Of zeg je dan van, we hebben echt nog wel eerst wat onderzoekswerk en wat uitvogelwerk te doen?
Nou, waar wij meestal beginnen is goed een inschatting maken van wat is het verbruiksprofiel waar je tegenaan kijkt. Ook in relatie tot dat wat nu al het verbruik is op de huidige netaansluiting. En zo kunnen onderzoeken welke ruimte er nog is op de huidige netaansluiting met gebruik van batterijopslag. Mm-hmm. Hoeveel ruimte heb je om zonnepanelen weg te leggen? Dus wat kun je lokaal opwekken? Wat is de ruimte die je hebt om in de winter, wanneer typisch te weinig zonne-energie is, toch lokaal op te wekken met bijvoorbeeld een aardgasgeneratorset? En dan stoot je nog steeds fossiele brandstof uit, maar typisch kun je dan toch worden groter over het hele jaar heen 85% reduceren, omdat je alleen maar in de winter die gasgenerator zet aan of te zetten. En dat simuleren we dan tegenover een virtueel microgrid, zoals we dat dan noemen. Ja,
dus je maakt echt een ontwerp voor deze specifieke situatie.
Ja. En dan krijgen we helder wat kan en wat kan er niet. En typisch is het een oplosbaar probleem. Waar wij meestal wel tegenaan lopen, is dat we veel met klanten te maken hebben die nog nooit met dit beltje gehakt hebben. En eerder de netbeheerder belde. En dan was een probleem relatief eenvoudig opgelost.
Ja, doe maar een grote aansluiting.
Ja, en nu zijn ze ineens geconfronteerd met een vraagstuk waar ze een paar miljoen aan uit moeten geven. Dan ga je toch nog kritisch nadenken. En dan ga je onderzoeken van, is er nog geen alternatieve route? Kunnen we het niet ergens anders doen? Dat is bij een haven lastig. En ook ergens ontstaat er dan een beetje afwachtende houding. Omdat veelal staan bedrijven dan wel op de wachtrij. Op de wachtlijst van, wanneer krijg ik een netaansluiting? Vorig jaar stonden er 10.000 bedrijven op die wachtlijst. Inmiddels zijn het er 20.000. Goh. Dus dat blijft ook maar groeien. En als je niet weet waar je staat op die wachtlijst, dan weet je ook niet wat dan verstandig is om te doen. Kun je beter nog even wat langer wachten? Of moet je dan toch nu je investering doen?
Ja.
En dat maakt de besluitvorming strikt ook niet eenvoudig.
En is het voor jullie, want dat vertelde Mark natuurlijk net, dat zij ervoor kiezen om een leasevorm te kiezen. Is het voor jullie een optie om als een soort van energiemaatschappij / lokale steden in te gaan werken? Want die grotere aansluiting kost ook geld.
Ja.
De energie die opgewekt wordt en die weer afgeleverd wordt, en die batterij die dat op een slimme manier doet. Ja, is er op zo'n manier een business case te maken om die drempel van die paar miljoen investering anders te doen?
Ja, leuk dat je dat vraagt. Die vraag krijgen we heel vaak van klanten. En daar kunnen we ze eigenlijk ook heel goed in voorzien. Er zijn sommige klanten die als projectontwikkelaar werken, een nieuw pand wegzetten en daarmee eigenlijk, als ze er vroegtijdig rekening mee houden, sowieso dat pand al financieren en er geen probleem mee hebben om dat bij ons te kopen en zelf die financiering te verzorgen. Maar je hebt ook genoeg klanten die daar moeite mee hebben. En dan werken we met partners samen die dat dan kunnen verzorgen voor die klant.
Ja, want heel simpel, jij kan daar heel mooi aan rekenen en dan kom je erachter dat of er wel of geen business case is. Als er een business case is, kan je vaak ook financieren. Zo simpel is het toch?
Ja, zeker.
Ja, tenminste, voor mij is het zo simpel.
Ja, het is vaak de pijn ook dat je er geen rekening mee hebt gehouden in je budgetcyclus.
Ja.
En dan word je er ineens spontaan mee geconfronteerd. Maar voor klanten die, als het vergroenen gaat, kun je het misschien nog een beetje uitstellen in de tijd. Maar als iemand gewoon een nieuw pand gebouwd heeft en heeft geen stroomaansluiting, dan is het een leeg pand te hebben en een nutteloze investering gedaan hebben. Of toch dan maar moeten accepteren dat je nog iets meer geld moet uitgeven en wel gebruik kunt maken van je pand.
Ja.
Dus die business case is in die zin eigenlijk altijd vrij snel gemaakt. Als het gaat om vergroenen, is het wel lastiger. Dan hebben de klanten al een verkenning gedaan van, joh, wat als we deze oven niet meer op gas stoken, maar elektrisch verwarmen. En dan hebben ze acceptatie gevonden voor de investering daarvan. Dan komen ze achter dat het eigenlijk nog 2 keer zoveel geld kost.
Ja.
Ja, dan wordt het lastig.
Ja. Aan de andere kant, je bent dan wel super onafhankelijk. Hè? Dan kan alles een beetje uitvallen en dan kan je gewoon toch door. Je hebt gelijk al je backup systemen heb je geregeld.
Zeker, ja. Je ziet in de huidige tijd geeft dat toch ook ergens nog wel meespeelt soms. Hè?
Ja. Mark, mag ik, hoeveel loks hebben we eigenlijk nodig, Jay, bij jou?
Goeie vraag. Stuk of 5?
Stuk of 5. Mag ik 5 van die dingen van je bij je bestellen? En wanneer heb je ze?
2027.
Oké, nou dat is eerder dan 2031, dus dat is mooi. Klinkt zo ver weg, hè? Maar ja. We zitten al in 25. Oké, okay, ja. dan zou je ze kunnen leveren.
Dat is wel de verwachting, ja. We zijn nu bezig met de eerste order van 80 machines.
Zo.
En we proberen dat uit te rollen tot een stuk of 400 tot 2030. En dat we de hele industrie in Europa ervan gaan voorzien.
Ja. Maar ja, kijk, want ik kan me ook voorstellen, is dat natuurlijk altijd lastig in zo'n opstartfase, dat je moet mensen overtuigen en je moet over een drempeltje heen en het is nieuw, is altijd ingewikkeld. Tot het moment dat er genoeg ja hebben gezegd en dan wil ineens iedereen tegelijk. Ja, dat is dat een beetje ook het gevaar wat er bij jullie in zit?
Ja, dat klopt. Maar wat Martin net ook al zegt, eigenlijk wat je moet doen is, je moet die klant helemaal meenemen in het verhaal van, kijk, oké, je hebt een elektrische locomotief, maar het is veel meer dan dat. Het is een heel, het is een compleet en totaal plaatje. Wat ik net ook uitlegde, van je lifecycle kosten zitten anders in elkaar. Je energiekosten zitten anders in elkaar. Waar vroeger iemand keek van, oh, dit kost mijn voertuig. Ja, maar kijk nou eens naar voertuig plus uitvaltijd plus energiekosten. Oh ja. Oh, en ik kan het ook nog eens op een andere manier verbinden met mijn andere installaties. Ik noem maar wat. Wij kunnen laadinfrastructuur delen met walstroom of met een laadpaal voor de vrachtwagen. Als we het slim doen, dan plannen we dat gewoon netjes met elkaar.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou, ik zou zeggen, als je dit hoort en je hebt nog, je denkt ik moet om met mijn locomotieven, ik zou snel aanbellen bij Mark, want voordat je het weet, zegt hij niet 2027, maar 2031. En dan, ja, dan ben je te laat, zeg ik dan maar even. Als laatste gaan we naar Rinus. Rinus, 700 kilometer spoor. Los van wat je ook nog eens een keer beheert bij anderen.
Ja.
Maal 9 miljoen. Deze potentiële oplossing die er ligt. Dit klinkt als een enorme kans, maar ook een enorme kluif werk.
Klopt, klopt.
Als iedereen vandaag zegt, nee, al die plekken waar jullie zeggen, Rinus, we moeten aan de gang, dan hebben we een klein probleempje, denk ik.
Dan hebben we een klein probleempje, zeker. We zitten natuurlijk met name met personeel. En met name technisch personeel is op dit moment een groot probleem. En daar zijn we aan alle kanten aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen oplossen. Maar ja, dat los je niet vandaag of morgen op. Zeker niet.
Nee, die kennis, dan kunnen we nog zoveel met AI doen. Maar er moet toch ook kennis en ervaring opgebouwd worden.
Ja, ja.
Wat denk jij dat de eerste plek gaat worden waarbij we dit in action kunnen zien?
Nou, als je kijkt met name waar het meeste gebeurt, is natuurlijk de Rotterdamse haven. En dat wordt wel een van de topics waar we natuurlijk heel graag naartoe willen. Want daar speelt het grootste probleem natuurlijk.
Ja.
Daar zit ongeveer iets van 80% van het hele gebeuren wat gaat over de terminals. Dus als je iets wil doen, dan zal Rotterdam waarschijnlijk wel een van de eerste worden.
Ja, ja, ik zou dan zeggen, pak Moerdijk, dan kan je daar oefenen, toch?
Ja, 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 ja. Nee, maar dat gaan we ook doen. We gaan ook kijken hoe snel we Moerdijk daarin kunnen gaan helpen.
Ja.
En wat ik zeg, dan is dat een lokaal gebeuren waarvan ik denk dat wel heel snel zou kunnen. Gelet op wat ik heb gehoord van de collega's.
Ja. Jay, het lijkt erop, jij wist daar natuurlijk al hartstikke veel van. Het is niet net zoals dat hier allemaal ineens ontstaat in de studio. Wat is realistisch? Je had het al even over de pilot die je aan het doen zijn, de proef die jullie aan het doen zijn. Eind van het jaar, zeg ik uit mijn hoofd, hè, zei je?
Ja, ja, eind van het jaar, misschien begin van volgend jaar.
Ja. Stel je voor dat een daverend succes wordt en dat gaat natuurlijk gebeuren. Wat gaat het dan betekenen voor de volgende stappen die je wil gaan zetten?
Ja, ik hoop vooral dat de stappen gezet worden om het uiteindelijk uit een pilotfase te krijgen en dat we het mogen gaan toepassen. Ja, en we hadden het net, we hebben onze haven waar je dit heel compact met alle vraagstukken die er spelen op het spoor bij ons kunt doen. Met serieuze volumes. Maar ja, daarna kun je het uit gaan bouwen naar alle havens. En niet alleen in Nederland, wat Mark ook zegt. Je moet het gewoon uitventen naar heel Europa toe.
Ja, maar stel je voor, laat ik het anders zeggen. Heb jij de ambitie om de pilotplek van Europa te zijn? Kom het bij ons uitproberen. Wij gaan het hier fixen. En dan mag je het model gaan kopiëren.
Ja, dat is zeker.
Zou toch te gek zijn?
Ja, absoluut. En daar staan we ook echt voor open. We zien dat ook niet alleen voor Rail, maar voor ook andere activiteiten. Laten we dat doen in een beweging waar je het compact kunt doen. Met een paar spelers, zodat je het daarna kunt uitbouwen. Want er is genoeg werk aan de winkel. Dus laten we vooral van elkaar leren. En het samen doen, want daar komen we het vers mee.
Ja. Nou, zoals altijd ben ik heel nieuwsgierig naar het vervolg. Ik zou zeggen, we zien jullie over een jaartje weer terug. Als de pilot is geweest om te horen van hoe is het gegaan en hoe dan nu verder. En dan kunnen we een beetje op de hoogte blijven. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Wat een prachtig onderwerp. En veel succes met jullie goede werk allemaal. Je hoorde Jay Baladien van Port of Moerdijk, Mark Remy van NexRail, Martin Marijnissen van Pomp Power en Rinus Hardeman van Structon Rail Shortline. Dit is niet de laatste aflevering die we maken. Sterker nog, dit was de eerste aflevering die we maken in het kader van het oplossen van de net congestie. Dus blijf ons vooral volgen. En dat kan je natuurlijk doen via onze website nieuwbusinessradio.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op onze podcast. In dit geval vind je deze aflevering van de Company Challenge. Moet je even zoeken op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Tot de volgende.
Dit is Nieuw Business Radio.
Meer weten over onze programma's? Ga naar nieuwbusinessradio.nl.